In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 43ste psalm, psalm 43, en daarvan het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Vers 4 van 43. De brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Korinthe, het 15e hoofdstuk. En daarvan lezen we de versen 44 tot en met 58. De schriftlezing 1 Korinthe 15 vanaf vers 44. Om daarna met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis te doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de 102e psalm, het 15e vers. Als een kleed zal het al verouden, niets kan hier zijn stand behouden. Maar gij die de eeuwen acht als uren, zult al eeuwigheid verduren. Vers 15 van 102.
Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Alzo is er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel, de laatste Adam tot een levendmakende geest. Maar het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde aards, de tweede mens is uit de Heere, uit de hemel. Hoedanige de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen. En hoedanige de hemelse is, zodanige zijn ook de hemelsen. En gelijkerwijs wij het beeld van de aardse gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Zie, ik zeg u een verborgenheid, wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een punt destijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben. En dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben. Al dan zal het woord geschieden dat geschreven is. Dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu dat dood is de zonde. En de kracht der zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig, zijnde in het werk des Heren, al die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Ik geloof in God en Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding der vlees en een eeuwig leven.
Thank you.
komende periode tot hemelvaart een tweetal preken vanuit 1 Korinthe 15 en vanmiddag de eerste over de versen 51 tot en met 54. Wel het andere gedeelte vanaf vers 55, als de Heer het geeft op een ander ogenblik. Vandaag dus de versen 51 tot en met 54, zoals die u net zijn voorgelezen. De voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 21ste psalm. Daarvan het eerste, het vierde en het vijfde vers. O Heer, de koning is verheugd. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijke leven. En hoe groot en schitterend is zijn eer. 1, 4 en 5 van 21. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven.
Thank you.
straks na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 17e psalm en daarvan het laatste vers, vers 8. Maar blijf vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, uw gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Vers 8 van 17, straks na het amen aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, ze was een godvrezende vrouw. Ze kon vertellen hoe de Heere in haar leven was gekomen. En hoe God tot haar ziel had gesproken. En hoe ze in de Heere Jezus Christus haar borg en heiland had mogen vinden. Ze was inmiddels al enkele jaren weduwe. Haar man was haar ontvallen na een langdurig ziekbed. Nu was ze zelf ook oud geworden. En haar krachten namen langzaam maar zeker wel af. Veel lukte haar inmiddels al niet meer. Ze kon niet meer zelf auto rijden. Ze kon niet meer zelf fietsen. En daarom had ze aan haar buurman gevraagd of hij haar met zijn auto kon wegbrengen naar vrienden waar ze op een avond naartoe wilde. Maar het instappen en het uitstappen, dat kost haar heel veel moeite. En daarmee moest ze geholpen worden door haar buurman. Die buurman die zag het wel, hoe lastig het alles viel. En zei toen op een gegeven ogenblik tegen zijn buurvrouw: nou buur, het beste is er inmiddels wel af, is het niet? Ze keek hem aan en zei: nee hoor, het beste komt nog. En toen wees ze naar boven. En dat had ze uiteindelijk toch ook goed begrepen. Want voor Gods kinderen ligt het beste immers nog in het verschiet. Het beste komt nog. De erfenis wacht hen. Het was John Bunyan die in dat verband het eens zei: alle genadegiften van God die ons in dit leven gegeven worden, zijn niet meer dan wat kleingeld in onze portemonnee. Het goud ligt thuis in de hemelse heerlijkheid, in Christus de zaligmaker. Het beste komt straks. En dat is nu ook waar de apostel Paulus van spreekt in het gedeelte dat we met elkaar hebben gelezen. En we willen ernaar gaan luisteren onder het thema de grote ommekeer. Of als we woorden van vandaag de dag zouden gebruiken, de kreet reset. Drie gedachten. In de eerste plaats een ongekende verandering. In de tweede plaats een nieuwe wereldorde. En in de derde plaats een klemmende vraag. Dus een ongekende verandering, een nieuwe wereldorde en een klemmende vraag. Pasen ligt eigenlijk nog maar net achter ons. Het is slechts een week geleden dat de jubeltonen klonken vanuit het lege graf. Het paasevangelie dat weergalmde door de straten van Jeruzalem. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. Maar wat zien we nu nog van Pasen? En waar schijnt nu zo'n week later nog het paaslicht? Als je om je heen ziet, we lopen aan tegen de gebrokenheid van ons bestaan. Een handicap. Een ziekte. Zorgen. Afbraak van het lichaam. En als we deze week het Urkeland opensloegen, vele rouwadvertenties. Van jong en van oud. En ook in het midden van de gemeente verschillende families die in de rouw zijn gekomen. De dood trekt door. En de dood laat niemand met rust. En als je in jezelf ziet, de macht van de zonde die toch lijkt te zijn ongebroken. Al die verleidingen, al die keren dat je erin viel, ja, al die keren dat je er weer in terugviel, ja, dat je het met Paulus ook wel moet erkennen. Ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? De doodsmachten die trekken aan je. En die sjorren aan je. Pasen? Leven door de dood heen? Ach, zegt u. Ik ervaar de dood dagelijks in me. En nu, sinds het gemis van die geliefde, dagelijks loopt u aan tegen de gevolgen van de dood. De begraafplaats wordt alsmaar voller. En zal dit ooit nog anders worden? Het is de apostel Paulus die deze vragen begrijpt en die worstelingen ook kent. Vragen die ook leefden te midden van de gemeente van Korinthe. Daar liep men ook aan tegen de gebrokenheid van het bestaan. En daar bleven de sterfgevallen, die bleven ook doorgaan. En dat alles, dat vormt toch eigenlijk de achtergrond van dat teksthoofdstuk 1 Korinthe 15. Het is een heel hoofdstuk, vanaf het eerste tot en met het laatste vers, dat eigenlijk gaat over Pasen. Want het gaat in dit hoofdstuk over het feit van Jezus' opstanding. De kracht van Jezus' opstanding. De betekenis van Jezus' opstanding. Het nut van Jezus' opstanding. De troost door Jezus' opstanding. En steeds weer onderstreept Paulus daarbij de waarachtigheid van de opstanding van Jezus. En de apostel brengt daarbij in de eerste 8 versen, brengt hij vele getuigen ter sprake aan wie de opgestane Christus verschenen is. En al die getuigen vormen eigenlijk een extra bewijs om de lichamelijke opstanding van Jezus uit de doden te onderstrepen. Dit is een heilsfeit dat niet ontkend mag worden. Want als Jezus' opstanding uit de doden wordt ontkend, dan haal je eigenlijk het hart weg uit het evangelie. Dan is er wel betaald voor de zonde. Maar de dood houdt dan wel het laatste woord. En daarom zegt Paulus ook, vers 17 en 18, indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Dat was nou nodig om dat te onderstrepen aan de Korintiërs. Want er waren namelijk mensen in de gemeente van Korinthe die beweerden dat de opstanding alleen iets is wat in het hart van een mens gebeurt. Het zou dan gaan om de vernieuwing van het hart. En dat alleen, maar ze geloofden niet in de opstanding van het vlees. En daarom moet Paulus er in dit hoofdstuk zoveel woorden aan besteden. De opstanding vormt namelijk de kern van het evangelie. Allereerst de lichamelijke opstanding van de Heere Jezus. Maar van daaruit ook de opstanding des vleeses van de gelovigen. Paulus gaat dan in het hoofdstuk beschrijven waar het alles op uitloopt. Het beste, dat komt nog voor een christen. Dat is als de Heere uit de dode akker, als uit een korenakker, het nieuwe graan van het verheerlijkte opstandingslichaam doet opstaan. En dat is een geestelijk lichaam, zo lezen we in vers 44. Dat niet meer de zwakheden, de beperktheden en de zonden van ons aardse sterfelijk bestaan kent. Als Paulus die woorden schrijft aan de gemeente van Korinthe, dan moeten we toch zeggen, die woorden zijn wel aangevochten en bestreden. Toen voor de Korintiërs, maar misschien nog wel meer voor ons vandaag de dag. Want alles vandaag de dag lijkt toch dat helsfeit van Pasen tegen te spreken. Van dat nieuwe, van dat heerlijke waar de Heere Jezus van sprak. Waar de apostelen van mochten getuigen. Wat is daar nou van terechtgekomen? Kijk om je heen. Als de operatiekamers nog vol blijven lopen. En als slechte diagnoses nog elke dag weer worden uitgesproken. Vele graven die gedolven worden. En oorlogsgeweld dat zich voortzet. De dood die nog zoveel macht heeft. En Jezus Christus, hij is nog niet teruggekomen. De Korintiërs verwachten hem al. Maar dan zou je toch vandaag de dag in 2023 toch des te meer verwachten. We zien in alles om ons heen dat we leven in een gebroken wereld. En daarom gaat Paulus in onze tekstversen, gaat hij alles toespitsen op de grote verandering die er aankomt. Kijk, vandaag de dag is er heel veel te doen over de zogenaamde Great Reset. Het gaat om een systeemherstel, een soort herstart van de economische orde. Alles zal dan veel duurzamer moeten plaatsvinden. En plannen tot die grote systeemveranderingen, die zouden al jarenlang zijn voorbereid door een groepje machtige, elitaire mannen die daarmee uiteindelijk heel de wereld naar hun hand willen zetten. Maar dit, waar Paulus geïnspireerd door de Heilige Geest van spreekt, dat zal pas echt een Great Reset zijn. Een grote transformatie, een ongekende overgang, onbevattelijk en eigenlijk haast onbeschrijfelijk. Paulus noemt het daarom ook in vers 51 een verborgenheid. Zie, ik zeg u een verborgenheid, een mysterie. Zoals jullie jongens en meisjes dat misschien wel kennen. Stel je voor dat je binnenkort jarig bent. Je ouders hebben iets moois voor je gekocht, maar dat moet voor jou geheim blijven. Ze hebben het cadeau netjes verstopt en zij alleen weten waar ze het hebben neergelegd. En pas als je jarig bent, halen ze het op en dan krijg je te zien. Wat een verrassing. Dat had je nou nooit gedacht. Die verborgenheid die voor je onthuld mag worden. Ziet, ik zeg u een verborgenheid. Er komt iets groots aan. Er staat iets te gebeuren. Wanneer dan? Nou, de dag weten we niet. Het jaar weten we ook niet. Maar wel het moment. Vers 52, met de laatste bazuin. Met de laatste bazuin. Die bazuin heeft dus blijkbaar eerder al geklonken. En vaker. Zeker, dat komen we ook tegen in de geschiedenis van het volk van Israël. De bazuin die klonk op meerdere momenten. Het was bijvoorbeeld als het volk werd opgeroepen om zich klaar te maken voor de strijd. In de woestijn werd ook op de bazuin geblazen als teken dat het volk verder moest trekken richting het beloofde land. Er werd ook op de bazuin geblazen om de grote feesten in Israël aan te kondigen. Maar de bazuin is in de Bijbel toch vooral ook het instrument waarmee de verschijning van God wordt aangekondigd. Denk maar aan een aantal schriftplaatsen. Als we denken in het Oude Testament, het profetenboek Joël. Dan lezen we in Joël 2, het eerste vers. Blaas de bazuin te Sion en roep luid op de berg van mijn heiligheid. Laat alle inwoners van het land beroerd zijn, want de dag des Heren komt, hij is nabij. Zefanja spreekt dan ook over die bazuin. Zefanja 1, waar het staat, de grote dag des Heren is nabij. Hij is nabij en zeer haastende. En dan wordt het genoemd een dag der bazuin en des geklanks tegen de vaste steden en tegen de hoge hoeken. Maar dan gaat het hier, zegt Paulus, om de laatste bazuin. De bazuin dus van het einde, de bazuin die de voleinding aankondigt. Dat klinkt als een alarmsignaal. Als de aankondiging van iets belangrijks wat er staat te gebeuren. Die laatste bazuin die kondigt de komst van de Messias aan. De Heer Jezus, die heeft dat zelf ook gezegd. Als hij spreekt over zijn terugkomst in Matteüs 24. Dan lezen we daar in Matteüs 24, vers 31. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En ze zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier winden. Om een laatste tekst te noemen, een van Paulus. Als Paulus er ook al vaker heeft gesproken over die bazuin, dan denken we aan 1 Thessalonicenzen 4, vers 16. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem des aangels en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Als die laatste bazuin klinkt, dan zal er dus heel wat gebeuren. En dat raakt heel de mensheid. Zij die dan nog leven, maar ook zij die al zijn gestorven, die al lang geleden zijn gestorven. Zeker ook hen. Hun lichamen, tenminste datgene wat er nog van over is, die liggen in de graaf. Hun lichamen die daar zijn gezaaid, zoals een graankorrel wordt gezaaid. Sommige graven die al eeuwen oud zijn. Andere graven die misschien nog maar een paar weken of een paar maanden geleden zijn gedolven. Maar dan zegt Paulus, dan zullen de graven open gaan. En dan zullen de doden weer opstaan. En in het bijzonder van hen, zo lazen we het 1 Thessalonicenzen 4, in het bijzonder van hen die in Christus Jezus gestorven zijn. Zij mogen die grote dag meemaken. En daarom worden zij opgewekt. En gaat dat voorop. Weer even een keer een beeld voor jullie jongens en meisjes. Stel dat er iets heel bijzonders aankomt. Je krijgt een broertje of een zusje. Je weet dat het eraan komt, maar het precieze moment weet je niet. En midden in de nacht vindt dan de geboorte plaats. En terwijl jij nog aan het slapen bent, komt je vader dan naast je bed staan. Hij maakt je wakker en hij zegt tegen je, kom je kijken. Je hebt een broertje, je hebt een zusje gekregen. Nou, zo worden allen die in Jezus Christus gestorven zijn, die worden wakker geroepen op de dag van Jezus' terugkomst. En zij mogen op deze dag de definitieve overwinning van Christus mogen ze meemaken. Het is bijzonder als je denkt aan diegenen die in Christus Jezus ontslapen zijn. Uw vader misschien. Of jouw moeder. Een kind. Heel jong. Misschien overleden. Of al wat ouder. Grootouders. Als zij in het vertrouwen op Christus Jezus gestorven zijn, zullen zij de eerste zijn die erbij mogen zijn. We zeiden het al, zowel vanuit vers 23 in 1 Korinthe als vanuit 1 Thessalonicenzen 4, dat de opwekking van de doden voorop gaat op de dag van Christus wederkomst. En zij worden dan als eerste geholpen en zij mogen er op die dag bij zijn, als het ware op de eerste rang. Echter wel samen met al Gods kinderen die op die dag nog in leven zijn. Maar samen met hen mogen zij getuigen zijn van die dag. En op die dag gaat er heel wat gebeuren. En dat brengt bij onze tweede gedachte. Een nieuwe wereldorde. Want het gaat hier om het grote herstel van de wereld. Veranderingsprocessen voltrekken zich vaak heel langzaam. Als je de cultuur van een bedrijf wil veranderen, dat gaat niet van de een op de andere dag. En je persoonlijkheid met je eigen eigenaardigheden verander je ook niet zomaar. Veranderingsprocessen in een leven van een mens of van de samenleving, die voltrekken zich normaal gesproken heel geleidelijk. Er gaat vaak wel een tijd, soms wel jaren overheen. Maar dat is hier niet het geval. Vers 52. In een punt des tijds, in een ogenblik. Vanuit de grondtekst kun je het vertalen met in één oogwenk. In een flits, in no time. Dat gaat zo snel. Ik dacht bij mezelf, misschien dat wij dat vandaag de dag nog wel meer kunnen begrijpen dan de mensen in Korinthe. Onze technische mogelijkheden die zijn immers helemaal veranderd. Met één druk op de knop kun je er zo voor zorgen dat één mailtje over heel de wereld wordt verspreid. Of met één druk op de knop kan een atoombom de hele wereld verwoesten. Eén moment dat alles overhoop zet. Trouwens, dat is iets wat wel eerder is gebeurd. Op een bepaalde manier vond dat toch ook plaats tijdens de zondeval. Dat was alles perfect. Dat was die volkomen harmonie. Maar als in een ogenblik, in no time, veranderde dat. Immers die ene blik van Eva, die ene greep van de mens naar die verboden vruchten en die ene hap die ze deden. Het maakte de aarde tot een verwoesting. Alles werd sterfelijk. Alles werd verderfelijk. Alles verouderd. Alles breekt af. En de wereld sinds dat moment in een staat van ontbinding. En dat door het handelen van een mens. Door de samenswering van de mens met de duivel. Door hun complot tegen God. Maar zegt Paulus, met het slaan van de bazuin, de laatste bazuin, in een punt destijds als in een ogenblik, zal alles worden omgekeerd. Nee, daarachter zit niet de hand van een groepje elitaire mannen die het wereldsysteem op de kop willen zetten en de macht naar zichzelf willen toehalen. Hierachter zit de hand van God. Hij grijpt zelf in. Dit is het werk van de levende God. De Heere zit achter die grote ommekeer, die kreet reset. Nee, daarvoor heeft hij geen laboratorium nodig. Maar hij is de herschepper die in een ogenblik, in een punt destijds, je zou zeggen in een handomdraai, in een flits, in een oogwenk. Want hij spreekt en het is er. En hij gebiedt en het staat er. Onbevattelijk wat er dan gebeuren zal. Want wat gaat er dan gebeuren? En wat gaat er dan veranderen? Dat is een immense overgang. Van het verderfelijke naar het onverderfelijke. Van het sterfelijke naar het onsterfelijke. Van het gebrokene naar het geheelde. En van een lichaam in een staat van ontbinding naar een verheerlijk lichaam. Het is een doorgang van de verderfelijke natuur tot de zalige onsterfelijkheid. En zoals Christus eens uit de dood is verrezen, zo zullen allen die van hem zijn uit de dood verrijzen. En zij zullen opstaan met een verheerlijk lichaam. En dat is nou degene wat Paulus hier mag voorhouden aan die gelovigen in Korinthe. Dat is, zal zijn met een lichaam waar niets aan mankeert. Het lichaam wordt nooit meer ziek. Dat veroudert niet. Het hoeft geen nieuwe heup. En het lichaam krijgt geen last van staar. Dat lichaam kent geen gebrek. En dat hoeft nooit te sterven. Paulus benadrukt het hier in onze versen. 3 keer spreekt hij over onverderfelijkheid. 2 keer spreekt hij over onsterfelijkheid. En dat laat toch zien wat er gaat gebeuren als de Heere Jezus terugkomt. De doden worden opgewekt en het aardse vergankelijke leven dat wordt afgelegd. En er wordt binnengetreden in een wereld van onverderfelijkheid en van onsterfelijkheid. Ja, als de tijd eeuwigheid wordt, zal niets meer te gronde gaan. Zal er niets meer wegsterven en zal er niets meer afbreken. Is dat geen heerlijk perspectief als we denken aan degene die in Christus Jezus zijn gestorven, zijn ontslapen? Hun lichamen die rusten in het graf. Hun lichaam wat gezaaid is in de dodenakker. Maar de dag des Heren is de dag van de grote oogst. Het gerijpte koren zal dan worden binnengehaald. En het graf, dat blijkt voor de gestorven gelovigen, blijkt dat een kleedkamer te zijn, waarin zij worden omgekleed voor hoge heerlijkheid. En aan hen wordt een onverderfelijk bestaan aangetrokken. Geen verderf meer, geen pijn meer, geen smart meer, geen zonde meer. Een geweldige verandering die op komst is. Een situatie die er nog nooit zo is geweest. de overgang naar een hele nieuwe wereldorde. En de machten van de zonde, van de dood en van het verderf, die zullen worden weggejaagd. Wat een heerlijkheid zal dat zijn. Geen schade, geen schande, geen verderf meer. Nu is alles nog door de dood omgeven. Maar God zal alles op orde brengen en God zal alles rechtzetten. De graven zullen opengaan en vergankelijkheid wordt onvergankelijkheid. En sterfelijkheid wordt onsterfelijkheid. En heel de wereld zal worden tot een paradijs. Ja, nu ligt alles nog in puin. En je merkt dat aan alles. Het stempelt door ons mensenbestaan. Ziekte en zwakheid en zonde typeert ons aller leven. De dood die als een zwaard boven ons aller hoofd hangt. Als het gaat om het lichamelijke, misschien merkt u het wel bij uzelf. Vroeger kon u alles. Vroeger kon u de wereld aan. U had zoveel kracht. Uren achter elkaar kon u doorwerken. U voelde zich sterk. De laatste jaren merkt u dat steeds minder wordt. Krachten die minder worden. En je lichaam kan niet alles meer wat je geest nog graag zou willen. Dan moet je dus opletten wat Paulus dan schrijft. Want dan zegt hij in vers 53, dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En zou Paulus daarmee dan ook niet naar zichzelf hebben gewezen? Hij voelt ook zelf de gebrokenheid. Mensen om hem heen die worden ziek. Mensen om hem heen sterven. En hij ervaart het. Het verlies, die machteloosheid, de afbraak, de pijn die het doet. En velen in ons midden weten dat die pijn die het doet als je afscheid moet nemen van iemand. Als je daar staat bij zijn of haar ziekbed, waarvan je weet, het wordt het sterfbed. Als je mensen los moet laten. Voor altijd. Als je voetstappen gezet worden op de begraafplaats. Als je zo merkt wat de macht van de dood nog aanricht. En als je het ook van binnen merkt. In dat lichaam deze doods, dat ellendig bestaan in zich omdraagt. Dat je maar niet van die zonde afkomt. En dat die zondemacht maar blijft benauwen en blijft beknellen. Straks, dan zal de bazuin klinken. De graven gaan open. Mensen staan op uit de doden. En vergankelijkheid verandert in onvergankelijkheid. En alles wat hier herinnert aan het door de zonde gebeukte bestaan. Dat zal dan plaatsmaken voor een leven dat werkelijk doodsbestendig is. Alles wordt nieuw en er komt een gehele nieuwe wereldorde. Kijk, dat is nou ook Pasen. Pasen geeft de belofte dat de dood niet winnen zal. En geeft dat niet een troost? Waardoor je ook die vrouw begrijpt. Die vrouw die ernstig ziek is. Haar krachten die afnemen. En een situatie die steeds minder wordt. En toch dat ze vol moed was en dat ze het ook kon zeggen. Straks is dat allemaal voorbij. Want God maakt alles nieuw. En daar zag ze naar uit. Want ze wist dat het straks allemaal anders zal worden. God zorgt voor dat nieuwe begin. En daarom spreekt Paulus ook over dat aandoen. Dat aandoen, God doet het hen aan als een vader die zijn kind aankleedt. Die onverderfelijkheid, die onsterfelijkheid. Kijk, wij kennen die uitdrukking op je paasbest gekleed gaan. Maar inderdaad, door Pasen, door de opstanding van Christus, krijgt een volgeling van Christus een nieuw lichaam. Dat blijft dan ook nieuw en niet meer aan slijtage of aan aftakeling onderhevig. Zoals ze dan wordt, zo is het nog nooit geweest. Maar dat bepaalt ons tegelijk wel allemaal bij een klemmende vraag. Dat is onze laatste gedachte. Een klemmende vraag. Want het is eigenlijk een heel machtig perspectief dat hier getekend wordt door de apostel Paulus. En wat een dag zal dat zijn. En wat een heerlijkheid zal dat ook niet geven. Tegelijk ligt erin wel een geweldige klem. Want op die dag dat de laatste bazuin zal klinken, zullen er ook op aarde nog mensen in leven zijn. Paulus wijst erop in vers 51. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar we zullen allen veranderd worden. Op de dag van Christus' wederkomst, dan zullen zij er dus zijn op aarde die het graf, mag ik het zo zeggen, niet van binnenuit hebben gezien. Moeten zij dan ook nog eerst sterven? Moeten zij dan ook nog eerst de dood ingaan? Nee, maar wel, wij zullen allen veranderd worden. Waar Christus die gestorven gelovigen eigenlijk omkleedt in de kleedkamer van het graf, dan zal hij hen die dan nog in leven zijn, zonder tussenkomst van dood en graf, zal hij ze gaan omkleden. Voor hen dus niet dat donkere graf. Bedenk, Paulus, die schrijft dit aan de gelovigen in Korinthe. Zij zullen worden getransformeerd, worden veranderd, gelijkvormig worden aan het beeld van Christus. Naar zowel ziel als lichaam. Trouwens, als we dat bedenken, zet dat dan ons leven in het hier en nu niet in een heel ander perspectief? Wij kunnen zo druk zijn met ons werk, met de kerk, met onze studie, met ons gezin. Maar Paulus zegt, wij zullen allen veranderd worden. Bedenk dat wel. Alles van deze wereld gaat voorbij. Alles van het hier en nu verdwijnt. Waarom gaan we daar dan zo in op? En waarom zijn wij daar dan met z'n allen zo druk mee? Want hierachter ligt toch wel die vraag. Wij zullen allen veranderd worden. Maar hoe zal die verandering dan zijn? Want die verandering zal niet voor elk mens die dan leeft op het moment van Jezus terugkomst hetzelfde zijn. Immers, er is ook een eeuwigheid in het verderf. En er is ook een eeuwige pijn in de hel. En de wegen, die gaan straks uiteen. De scheiding komt door de mensheid heen. Eeuwig verderf of eeuwige onverderfelijkheid. Begrijpen we iets van de klem die daar ligt in die woorden van Paulus? Want dan komt het er toch wel op aan hoe wij nu, vandaag, in het leven staan. En Paulus citeert dan aan het einde van vers 54 woorden uit het Oude Testament. Als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. Woorden die we terugvinden in Jesaja 25. Waar het staat, hij zal de dood verslinden tot overwinning. En de Heere, Heere, zal de tranen van alle aangezichten afwissen. En hij zal de smaadheid van zijn volk, van de ganse aarde, zal hij wegnemen. De dood verslonden tot overwinning. Jazeker, maar wel in en door Jezus Christus. Hij is de grote overwinnaar over dood en graf. Hij heeft die overwinning behaald. En hij moest daartoe plaats bekleden, moest hij Gods toorn wegdragen. Hij heeft de straf moeten dragen die zij hadden verdiend. En hij heeft aan Gods gerechtigheid volkomen genoeg moeten doen. En hij heeft in een weg van volkomen gehoorzaamheid, heeft hij de overwinning behaald over dood en over graf. De dood had op hem geen recht, want Christus was zonder zonde. Maar de Heere Jezus was bereid om de dood in te gaan. Dat is het Lam van God, dat de zonde der wereld heeft weggedragen. Dat de schuld heeft betaald. En het onder de vloek is doorgegaan. Is hij de overwinnaar. Jezus, hij is niet in de dood gebleven. Hij heeft de macht van de koning der verschrikking heeft hij verbroken. De dood moest hem loslaten. En de dood die kon hem ook niet binden. En zo heeft Christus de dood verslonden tot overwinning. Ja, alleen in Christus is de dood verslonden tot overwinning. Voor de ongelovigen, voor hen die buiten Christus leven, als de Heere Jezus terugkomt. En die buiten Christus sterven, als ze eerder sterven dan de terugkomst van de Heere Jezus. Voor hen is de dood nog de straf die God op de zonde heeft gesteld. Want immers, als je zo in het leven staat, en als je zo de wederkomst tegemoet gaat, dan heb je niemand die de straf voor jou gedragen heeft. En dan heb je niemand die voor uw borg heeft gestaan. Dan zult u sterven. Eeuwige dood moeten sterven onder de rechtvaardige toorn van God. Maar de gelovigen daarentegen, die sterven niet onder dit vonnis, omdat het oordeel in Christus over hen is voltrokken. En de dood, die heeft zijn macht verloren over hen, omdat de Heere Jezus de dood heeft aangegrepen in zijn wezen en de dood voor hen heeft veranderd. Weet u, dat bepaalt ons dus ook vanmiddag weer bij die vraag. Ken ik nou de Heere Jezus? Ken ik hem? Heel mijn hart. Ben ik door genade zijn eigendom geworden? Want hoe nodig is het dat we in Christus begrepen zijn? Als die laatste bazuin klinkt, dan zullen wij reisvaardig moeten zijn. En het komt erop aan dat wij bereid zijn. Want die laatste bazuin zal alles bepalend en alles beslissend zijn. Want daarna dan zal er nooit meer bazuingeluid ook gehoord worden. Die laatste bazuin zal klinken. Hoorbaar over de gehele wereld. En het zal alles doordringen. De doden in de graven zullen het horen. En de mensen in de onderste kelders van de wereld, die zullen het horen. Op dat moment als Jezus terugkomt, zullen er ook op aarde mensen zijn die leven. Misschien ik wel. Of u en jij. Dan kan het maar zo gebeuren. Niet voor te stellen. En wat een dag zal dat zijn. Dus er zit achter je smartphone. Je luistert naar wat muziek. Of je zoekt zo eigenlijk niet zeggend allerlei internetpagina's af. Of je bent bezig met je huiswerk. Op dat moment zit je aan tafel met een klant om een nieuwe order binnen te halen. Je bent bezig om vis te fileren. Of je voert een sollicitatiegesprek. Of je bent bezig om de gezinsmaaltijd voor te bereiden. En ineens, bazuingeluid. Jezus is daar. Je zult veranderd worden in een punt des tijds. Ja, tot heerlijkheid of tot verdoemenis. Begrijpt u hoe angstaanjagend dat moment is voor hen die hier de bazuinklanken van het evangelie naast zich neer hebben gelegd? Want op dat moment is het over en uit met de grootspraak van een mens. De groten der aarde, die zullen ineen krimpen. En de onrechtvaardigen op deze aarde, die zullen ook bevreesd op de vlucht willen slaan. Dat moment voor hen die dan in de zonde leven, die dan de zonde bedrijven, die zich dan ophouden op de brede weg. Moeten we denken, als dat geldt voor één van ons, als Jezus dan komt, in een ogenblik, in no time veranderd, geworpen in de poel des vuurs, veroordeeld tot het eeuwige verderf. Hoe anders zal het zijn voor hen die de verschijning van de Heere Jezus hebben leren liefkrijgen? Zij mogen ontvangen een verheerlijk lichaam. Zij mogen delen in die volle heerlijkheid. Begrijp. Daar komt het op aan. Hoe staan wij nu tegenover de Heere Jezus? Verwacht u hem? Kent u hem met heel uw hart die terugkomt? Buiten Jezus is geen leven. Buiten Jezus wacht een eeuwig verderf. Spoedig is hij daar. We kunnen aftellen. Als we letten op de tekenen der tijden. Hij die door zijn lijden en sterven en opstanding de dood opzij heeft gezet. In hemelse glorie is opgestaan en ten hemel is gegaan. Maar vandaar ook weer terug zal komen. Kijk, die met de vrouwen en met de discipelen bij het geopende en lege graf in Jeruzalem is geweest. En de opgestane zelf heeft mogen ontmoeten in het gewaad van zijn woord en door de werking van zijn geest. Ja, die zal toch ook met verlangen uitzien. En die laatste bazuin, die zal klinken. Eens als die bazuinen klinken, is de dood voorgoed verzwolgen tot overwinning. En de tranen zullen van het aangezicht worden afgewist. En er zal geen smaad meer zijn, er zal geen rouw meer zijn, er zal geen gekrijt meer zijn. Weet u, van die dag kan niemand weten. Maar het woord drijft aan tot spoed. Haast u tot de heiland van zondaar. En toef toch niet langer. Want nu klinkt de bazuin nog. Het evangelie gaat nog uit. En de opgestane levensvorst, die wil dat opstandingsleven nog uitdelen door zijn woord en door zijn geest. O, werp u dan neer aan zijn voeten. Want hij leeft. En omdat hij leeft, wil en kan hij u doen leven. Ja, voor eeuwig in die hemelse glorie. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, hoe zal dat zijn voor allen die dan nog leven, of die in u, o Heere Jezus, zijn gestorven, ontwaakt, uw lof ontvouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld, niet te bevatten hoe die heerlijkheid zal zijn. Maar wat een vooruitzicht voor hen, de verschijning van de Heere Jezus leerde lief krijgen. O Heere, geef dat dat leven van verwachting mag worden gevonden in het midden van de gemeente. Zoals Guido de Bre het heeft beleden, vol verwachting te mogen uitzien naar die dag die komen zal. Heere, wilt u geven dat zo te midden van dit aardse tranendal die hoop al ons leed doet verzachten. Heere, u kent ze die u niet kennen, die leven voor eigen rekening, die wel de bazuin van het evangelie hoorden, maar die de klanken van de wereld meer op prijs stellen. O, zet u ze stil en doe ze verstaan, hun eigen vergankelijkheid, hun eigen sterfelijkheid, opdat ze zich gaan haasten om hun levens wil. En zo bidden we of u zich ook over hen wil ontfermen, opdat ze niet spoedig een onverzoende dood zouden sterven. Heere, wilt u zo met ons gaan, ook de week die voor ons ligt. Als er ook families zijn die de gang moeten maken naar de dode akker, ontfermt u zich over hen. Als ze de gang moeten maken naar een ziekenhuis, wilt u sterken en ondersteunen. We mogen u zo bidden of u in alle dingen nabij wilt zijn. Ook zij die de dood in zich omdragen. En dan mogen we toch ook opnieuw ook bidden. Als we denken aan de situatie van dominee van de Weert, mogen we ook vragen, gedenkt u hem ook. Als in zijn leven ook zo dikwijls uw woord heeft mogen klinken. Dat dat hem ook troost geeft voor de weg die voor hem ligt. En zo wachten toch alles op uw zegen. En bidden we om uw ontferming. En geef toch dat als het leven verder gaat of als het sterven wordt, dat we van Christus mogen zijn om zijn naam ook groot te maken. Vergeef het zondige, zegent u het goede, om Jezus wil, uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 68e psalm. Gelooft zij God met diepst ontzag, hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Vers 10 van 68. heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.